Broeders en zusters. Ja, een prachtig lied hè, van Sela. Mijn naam is Ik Ben en ik zal er zijn. Wel, het woord Sela is een woord dat we ook veel in de psalmen tegenkomen. En ik wil u ook inderdaad graag meenemen naar het boek der psalmen, namelijk psalm 107. Psalm die we vanmorgen met elkaar willen overdenken. Psalm 107. U ziet, het staat boven, ik lees je voor overigens uit de herziene statenvertaling. Het vijfde boek der psalmen. Hè. U weet dat de psalmen zijn ingedeeld in vijf secties. En dit gedeelte, vanaf psalm 107, gaat het dus over de vijfde sectie, zou je kunnen zeggen, van het boek der psalmen. En het is heel mooi om ook wel eens te kijken naar de overeenkomsten die er zijn tussen de vijf secties, waarin dus de psalmen zijn ingedeeld, en ook de vijf boeken van Mozes, de eerste vijf boeken van de Bijbel. En dan is het eigenlijk heel bijzonder dus dat vijfde deel van het boek der psalmen dan heel veel overeenkomsten vertoont met het boek Deuteronomium. Het boek wat in de Joodse Bijbel wordt aangeduid als Devarim, de woorden. Het zijn de woorden van Mozes. Je zou kunnen zeggen eigenlijk een soort afscheidsrede die Mozes daar uitspreekt in Deuteronomium. En dan vooral ingaat op de geschiedenis van Israël, maar natuurlijk ook ingaat ook op de toekomst van Israël. En dat zullen we ook zien, ook in deze psalm, dat eigenlijk heel veel dingen uit de geschiedenis van Israël hier worden verhaald. En tegelijkertijd ook heel veel profetische panorama's hier worden ontvouwd. Psalm 107. De vertalers hebben erboven gezet: danklied voor verlossing uit allerlei nood. Loof de Heere, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laat er zo spreken wie de Heere verlost heeft. Laat Hij verlost heeft, die Hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders. En die Hij uit de landen bijeengebracht heeft, van het oosten en van het westen, van het noorden en van de zee. Er waren er die dwaalden in de woestijn op een weg door de wildernis. Een stad om te wonen vonden zij niet. Zij waren hongerig, ja ook dorstig. Hun ziel was in hen bezweken. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, redde Hij hen uit hun angsten. Hij leidde hen op een rechte weg, zodat zij naar een stad konden gaan om te wonen. Laten zij de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede vervuld. Er waren er die in duisternis en in de schaduw van de dood zaten, gevangen in ellende en ijzer. Want zij waren ongehoorzaam geweest aan de woorden van God en hadden de raad van de Allerhoogste verworpen. Daarom vernederde Hij hun hart door moeite. Zij struikelden en er was geen helper. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, verloste Hij hen uit hun angsten. Hij leidde hen uit de duisternis en de schaduw van de dood en verscheurde hun banden. Laten zij de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want Hij heeft de bronzen deuren opengebroken en de ijzeren grendels stuk gebroken. Er waren dwazen die om hun weg vol overtreding en om hun ongerechtigheden gekweld werden. Hun ziel had een afschuw van al het voedsel. Zij waren tot aan de poorten van de dood gekomen. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, verloste Hij hen uit hun angsten. Hij zond zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen. Laten zij de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Laten zij lofoffers brengen en met gejuich van zijn werken vertellen. Er zijn er die met schepen op zee varen en handel drijven op de grote wateren. Zij zien de werken van de Heere en zijn wonderen in de diepte. Wanneer hij spreekt, doet hij een stormwind opsteken, die haar golven hoog opheft. Ze reizen op naar de hemel, ze dalen neer in de diepe wateren, hun ziel smelt weg van ellende. Zij wankelen en waggelen als een dronken man, al hun wijsheid wordt verslonden. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, leidde hij hen uit hun angsten. Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn en hij hen naar de haven van hun wens leidde. Laten zij de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Laten zij hem roemen in de bijeenkomst van het volk en op de zetels van de oudsten hem loven. Gij maakt rivieren tot een woestijn, waterbronnen tot dorstig land, vruchtbaar land tot een zoutvlakte vanwege de slechtheid van zijn bewoners. Hij maakt de woestijn tot een waterpoel, het dorre land tot waterbronnen. Daar doet hij de hongerigen verblijven. Zij stichten een stad om te wonen. Zij zaaien akkers in en planten wijngaarden, die een rijke oogst aan vruchten opbrengen. Hij zegent hen, zodat zij zeer talrijk worden. Hun vee vermindert hij niet. Daarna verminderen zij wel en gaan zij gebukt onder verdrukking, onheil en verdriet. Hij stort verachting uit over de edelen en doet hen dwalen in een woestenij waar geen weg is. Maar de armen zet hij uit de ellende in een veilige vesting. Hij maakt de gezinnen talrijk als kudden. De oprechten zien het en zijn verblijd, maar alle ongerechtigheid sluit haar mond. Wie is wijs, laat hij op deze dingen letten en de goede tierenheid van de Heere aandachtig opnemen. Tot zover, broeders en zusters, deze indrukwekkende psalm, psalm 107. Om maar even met het laatste vers te beginnen, dat eigenlijk ook meteen een conclusie is. Hè? Wie is wijs, laat hij op deze dingen letten en de goede dierenheid van de Heere aandachtig opnemen. Het is duidelijk dat psalm 107 heel veel details beschrijft van Gods handelen met zijn volk Israël. En de psalmist roept ons op om op deze dingen te letten, het zelfs aandachtig in ons op te nemen. Want zo mag duidelijk zijn, die gebeurtenissen in de geschiedenis van Israël, die staan niet op zichzelf. Apostel Paulus, hij verwijst daar ook al naar, hè, in die bekende woorden van 1 Korinthe 10 vers 11, als hij zegt, al deze dingen nu zijn hun, en dan gaat het over het volk Israël, hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot een waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Ze zijn tot voorbeelden gesteld en tegelijkertijd zijn die geschiedenis ook ter onze waarschuwing opgetekend. En zo eindigt dan ook deze psalm, wie is wijs? Ja, wie is wijs? Wel, het antwoord wordt dan ook direct gegeven. Ja, laat hij dan op deze dingen letten en de goede tierenheid van de Heere aandachtig opnemen. Met andere woorden, broeders en zusters, er is dus een duidelijk verband tussen de geschiedenis van Israël, de gebeurtenissen die Israël zijn overkomen en tegelijkertijd ook de goede tierenheid van de Heere, die eigenlijk voortdurend ook in die geschiedenis op allerlei wijzen tot uitdrukking komt. En dan zien wij in deze psalm eigenlijk dat die geschiedenis van Israël, en dat zal u ook niet onbekend zijn, ook veel gekenmerkt wordt door falen. Eigenlijk telkens weer blijkt te geven van ongehoorzaamheid, van ongeloof. Zoals dat ongetwijfeld ook in sommige momenten in ons leven ook heeft plaatsgevonden. En dan zien we eigenlijk hier een heel herkenbaar patroon dat dan vervolgens door die ongehoorzaamheid de mens dan in hele benarde situaties terecht kan komen. En desalniettemin is het de goede tierenheid van de Heere die die onveranderd blijft. We hebben het net met elkaar gezongen. Zijn naam is, hè, ik ben. En hij zal er zijn. En het is wonderlijk hoe hij toch eigenlijk altijd weer opnieuw bij dat volk is geweest. Ondanks die momenten van ongehoorzaamheid. Ondanks die momenten waarin zij de Heere hun rug hebben toegekeerd. En toch de Heere die trouw is gebleven aan dat volk. Ik vind altijd zo mooi zoals Jeremia dat beschrijft, hè, in de klaagliederen. In de periode dat Jeruzalem, hè, door de legers van de Babyloniërs is verwoest geworden als gevolg, hè, in feite van de zonden van het volk. En dan zegt Jeremia, ja, hij weent eigenlijk, hè, hij zegt het wenende in Klaagliederen 3 vers 22, het is de goede tierenheid van de Heere dat wij niet omgekomen zijn. Daar heb je weer dat woord goede tierenheid. En dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. En zo, broeders en zusters, begint ook de psalm met te zeggen, loof de Heere, want hij is goed. Hij is goed, dat is eigenlijk een uitdrukking van zijn wezen. De Heere, hoe zou je hem moeten omschrijven? Wel, zijn wezen is vol van goede tierenheid. Hij is goed, want zijn goede tierenheid houdt niet op, is niet beperkt, maar gaat door tot in alle eeuwigheid. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En dan vers 2, laten zo spreken wie de Heere verlost heeft, die hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders. Laten zij zo spreken wie de Heere verlost heeft. En broeders en zusters, toen ik dit zo las, moest ik denken, ja, in hoeverre is dit ook het onderwerp van ons gesprek? Laten zo spreken, hè, die door de Heere verlost zijn. We zijn zo geneigd ook om in onze gesprekken allerlei dingen te bespreken die op zich ook heel nuttig kunnen zijn en belangrijk zullen zijn en ongetwijfeld ook onderdeel zijn van ons dagelijks leven. Maar is ook dit het onderwerp wat in ons gesprek als gelovigen ook naar voren komt? Delen wij deze dingen? De goede tierenheid van de Heere. Wat kunnen we elkaar daar ook mee bemoedigen door daarover met elkaar te spreken? En ook met elkaar ons te verheugen in die geweldige goede tierenheid. Die genade die God ons geopenbaard heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Loof de Heere, want Hij is goed. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik constateer bij mezelf nog wel eens dat ik vaak veel te weinig tijd nemen om de Heere te loven en te prijzen. Dat je weer eens je knieën gaat buigen, weer eens even in terugkeert in je binnenkamer en daar tijd neemt om de Heere te loven en te prijzen. Te zeggen hoe goed Hij is en hoe liefdevol Hij is, hoe genadig Hij is. Ik ben net terug uit Israël en ik was zo bemoedigd toen op een gegeven moment mijn kleinzoon van 4 naar me toe kwam. Hij zegt, opa, ik vind je lief. Zomaar even. Hij zegt, ik heb je gemist. Wat doet je dat goed als vader, als grootvader? Het is misschien maar een hele zwakke afschaduwing van onze hemelse vader. Maar het is ook zo belangrijk dat we ook het hart van God behagen. Dat we zeggen dat Hij goed is. Dat we tijd nemen om Hem te loven en te prijzen voor die wonderbare God die Hij is. En die goedheid die Hij geopenbaard heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Want het is soms ook wel eens goed om eens even op de details te letten. Hè? Laten zo spreken wie de Heere verlost heeft. Dus het Hebreeuwse woordje gaal, wat we eigenlijk betekent een verlossing door een prijs die betaald is. We komen dat woord ook tegen, weet je wel, bij de geschiedenis van Rut, waar Boas dan de goel is. Hij is degene die eigenlijk door een losprijs te betalen Rut dan vrijkoopt. Zoals ook Petrus dat zegt in 1 Petrus 1 vers 18, dat we niet vrijgekocht zijn met vergankelijke dingen, zilver of goud. Maar, zegt hij, met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Er is een prijs betaald. En dat is eigenlijk waar de psalmist ook aan refereert. Het bewustzijn, de prijs die God heeft betaald om ons inderdaad vrij te kopen, te verlossen van die zonde. Van al die ongerechtigheid. Hij heeft dat gedaan door het bloed van zijn eigen zoon. Het lam van God. Wel, ik zei het wel, het is belangrijk om op de details te letten, vaak. Want het is opmerkelijk dat in de herziene Statenvertaling hier wordt gesproken over die hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders, meervoud. En soms is het wel eens goed om zo een aantal vertalingen eens naast elkaar te leggen. En zo opmerkelijk is dan bijvoorbeeld dat je, als je de NBG leest, dat dat niet staat in het meervoud tegenstanders, maar enkelvoud tegenstander. En dat is feitelijk ook hier wat het Hebreeuws ook weergeeft. Het is singulair, het is de enkelvoudige vorm, de tegenstander. Ja, en waar moet je dan aan denken? Want ook in onze tijd, laten we maar heel eerlijk zijn, wat heeft Israël, het volk, veel tegenstanders. Een tegenstander, ja, vindt Israël tegenwoordig ook in ons eigen land. Als we denken aan die vele bedrijven in Nederland, hè, die Israël als besmet gebied beschouwen en zich daaruit terugtrekken. Het volk heeft altijd zoveel tegenstanders gekend. En toch gaat het hier om een tegenstander, enkelvoud. Ja, dan moet je soms wel eens schrift met schrift vergelijken. Nou ja, soms wel eens. Je moet het eigenlijk altijd doen, hè? En dan kom je inderdaad, de tegenstander kom je tegen bij de apostel Paulus in 2 Thessalonicenzen 2. Als hij daar spreekt over de mens der wetteloosheid, de zoon van het verderf, 2 Thessalonicenzen 2, vers 3 en 4. En dan zegt hij, de tegenstander, daar heb je hem. Enkelvoud. En het bepaalt ons, broeders en zusters, bij de tijd dat inderdaad straks er, ja, de tegenstander gaat optreden, op het wereldtoneel zal verschijnen, die, zegt Paulus, zich verheft boven al wat God of genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als een God voordoet. De tegenstander. En dan hebben we het in feite over, ja, de antichrist, degene die straks, broeders en zusters, op een gruwelijke wijze, na eerst een periode van vrede, eerst nog een periode waarin hij, zo kunnen we lezen in de profetie van Daniël, hen nog de gelegenheid geeft om de tempeldienst te herstellen, maar dan vervolgens zijn masker afwerpt en blijkt, ja, degene te zijn waar de Heer Jezus al voor waarschuwde. Hij die komt in zijn eigen naam, hem zult gij aannemen. En dan komt die periode van 3,5 jaar, waarin er een enorme grote verdrukking onder deze tiran in de wereld, maar in het bijzonder ook over Israël, zal gaan plaatsvinden. De tegenstander. Ik zei het u net al, ik ben net terug uit Israël en we hebben daar 4 pallets met bijbels, dat zijn enkele duizenden bijbels, weer het land mogen binnenbrengen en ook mogen verspreiden op verschillende plaatsen. Geweldige tijd geweest, ik zal u de details besparen. Of besparen, maar in ieder geval, ik moet altijd letten op mijn tijd. Maar misschien één detail wat ik toch nog wel met u mag delen is, dat we, ja, met verschillende Israëli's ook hebben gesproken over de situatie waarin het, ja, waarin op het moment, hè, het land zich bevindt, de weerstand, hè, de soort, door velen in de wereld wordt Israël beschouwd, hè, als een apartheidsregime. En je ziet dat de boycottacties eigenlijk hand over hand toenemen. En het eerste gesprek dat ik daar met een Israëli over had, iemand die zelfs al in de staat Israël woonde nog voor 1948, oude rot in het vak om zo te zeggen, die eigenlijk de geschiedenis, hè, de recente geschiedenis van Israël zo aan de lijf ook heeft meegemaakt. En hij zei, oh, je hoeft je over ons geen zorgen te maken. Ik bedoel, wij komen er wel weer bovenop. Wat dacht je dat we van jullie afhankelijk waren? Ben je mal? En ja, inderdaad, hè, als je kijkt naar wat er zich om ons heen zich allemaal afspeelt. En ja, maar ach, we hebben een sterk leger en we zijn echt onverslaanbaar. Dus dat komt allemaal goed. En toen later, toen sprak ik Victor Kalischer. Hij is directeur van het Israëlisch Bijbelgenootschap. Ik zeg, hoe kijk jij daar nou tegenaan? Hij zegt, ja, hij zegt natuurlijk is het satanisch van oorsprong, hè, die boycottsacties. Maar weet je, wij moeten op een gegeven moment alleen komen te staan. Er zal een tijd gaan komen, zegt hij, en dat leert het woord van God, dat we niet meer zijn opgewassen tegen die overmacht die er straks zal gaan plaatsvinden. Het zal zijn een tijd, zoals hij daarna verwees en waar ook Jeremia over spreekt, de tijd van benauwdheid voor Jacob. En daaruit zal hij verlost worden, zo lezen wij uit de mond van de profeet. Maar dat wil zeggen dat hij daar niet zelf toe in staat is. En Victor vertelde mij, dat is eigenlijk toch langzamerhand de weg die de Heere gaat met zijn volk. Zij worden als het ware in een fuik gebracht waarin er een moment zal gaan ontstaan waarop zij het niet langer van zichzelf verwachten, maar het dan ook geheel en al van de Heere zullen moeten verwachten. Hij zal hun verlossen uit de hand van hun tegenstander, broeders en zusters. En dat is de weg die de Heere gaat met zijn volk. En misschien is dat ook wel een weg die u ook wel herkent in uw eigen leven. Dat er inderdaad zo'n moment is gekomen, zo'n crisismoment, dat ook tegelijkertijd een Christusmoment is geweest. Waarin u er zich van bewust was, ik kan het zelf niet. Ik kan mijzelf niet verlossen. Zoals Paulus dat ook zo uitdrukkelijk ook zich ervan bewust was, als ik het goede wel wil doen, het kwade is mij nabij. Hoe zou ik God kunnen behagen? Hoe zou ik kunnen staan voor een heilig God? En dan is er eigenlijk maar één antwoord. Er is er maar één die ons verlost. Die ons voor ons de prijs heeft betaald. Onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Het bloed van een onberispelijk lam, zoals Petrus dat zegt. Wel, geweldig dat we weten dat inderdaad de verlosser straks ook zal komen. Paulus die verwijst daar ook naar. In 2 Thessalonicenzen 2, dan zal de wetteloze geopenbaard worden. 2 Thessalonicenzen 2, vers 8. Maar staat er dan, de Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. En dat is eigenlijk waar alles op wacht, lieve vrienden. We hebben net al even gezongen over dat soms dat koninkrijk openbaar kan worden. Hè, als wij lief zijn en goed zijn voor elkaar. Ja, oké. Okay. Maar de feitelijke komst van dat koninkrijk, broeders en zusters, wacht natuurlijk op de komst van de Heer Jezus Christus. Als inderdaad de tegenstander, waarin eigenlijk het grote verderf zich samen zal ballen. De Satan, hè, die zich in deze persoon op een gruwelijke wijze zal manifesteren. En dan vervolgens ook nog een deel van de wereld daarin zal meetrekken. En ja, eigenlijk zien wij dat op vele fronten al de loper voor deze tegenstander wordt uitgelegd op allerlei fronten, ook in ons eigen land. Maar als de Heere verschijnt, ja, dan zal inderdaad dat koninkrijk gaan aanbreken, zoals de profeten dat al hebben mogen aankondigen. En zoals we dat ook hier in Psalm 107 op velerlei wijzen ook beschreven vinden. Want kijk maar eens vers 3. En hij zal de verlosten uit de landen bijeenbrengen van het oosten en van het westen, van het noorden en van de zee. En dan gaat het hier over de Rode Zee, hè? Zowel van het oosten, het westen, het noorden en het zuiden, zo zouden we het ook kunnen lezen. Vanuit alle gebieden zal de Heere dan ook zijn volk weer bijeenbrengen. Ja, en op basis waarvan zal de Heere dan dat volk weer redding verschaffen? Wel, en dat is eigenlijk waar we in deze psalm zo bij worden bepaald. Namelijk dat de Heere altijd verlossing schenkt op basis van berouw en bekering. Op basis van het inderdaad met het hele hart. Het uit te roepen tot de Heere en tot hem te gaan als de enige die werkelijk verlossing kan bieden. En zo zien wij hier een herkenbaar patroon, je zou kunnen zeggen wat uit 5 onderdelen bestaat en denk ik ook heel veel weerspiegelt van ons persoonlijk leven met de Heere. Het afdwalen van de Heere, het als gevolg daarvan het verstrikt raken in moeilijkheden. En dan het derde wat we zien in deze psalm, dan vervolgens het aanroepen van de Heere in de benauwdheid. Het vierde element is dat de Heere hoort en dan verlost als hij wordt aangeroepen. En dan het vijfde, broeders en zusters, de oproep om de Heere de eer te geven die hem toekomt. Voor de verlossing die hij in zijn genade schenkt. Dat is eigenlijk het patroon zoals we dat hier in deze psalm tot 4 keer toe tegenkomen. Kijk maar eens in vers 6, en vooral dat laatste. Toen riepen zij in hun benauwdheid tot de Heere. En het gevolg daarvan is, hij redde hen uit hun angst. Vers 13, en toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, verloste hij hen uit hun angst. Vers 19, maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, verloste hij hen uit hun angst. Vers 28, toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, leidde hij hen uit hun angst. Dat is feitelijk het patroon zoals we dat hier in deze psalm tegenkomen. En we zullen kort met elkaar zien dat hier wordt gesproken over 4 groepen van mensen op 4 verschillende locaties. En tegelijkertijd denk ik dat we ook wel kunnen herkennen dat het hier gaat om 4 fasen in de geschiedenis en uiteindelijk in de toekomst van Israël. Laten we eerst maar eens kijken naar vers 4. Vers 4 van Psalm 107. Er waren er die dwaalden in de woestijn op een weg door de wildernis en een stad om te wonen vonden zij niet. Nou, ik denk dat dit eigenlijk al snel onze gedachten bepaalt bij de 40 jaar van Israël, zoals zij door de Heere door de woestijn zijn geleid. Maar soms ook gedwaald hebben, gedaald hebben in hun gedachten, gedwaald hebben ook in hun zonden, in hun ongerechtigheden, in elke keer weer het terugdenken aan de vleespotten in Egypte. Elke keer weer opnieuw verbitterd raakten als het hun niet ging zoals zij hoopten dat het hun zou vergaan in die woestijn. Op een weg door de wildernis en een stad om te wonen vonden zij niet. Het is heel opmerkelijk dat de aanleiding voor het loofhuttenfeest is dat het volk dan weer mag terugdenken aan het feit dat de Heere toen hij hen uit Egypte verloste, heeft hen in Sukkot, in hutten heeft doen laten wonen. Nee, inderdaad, in die woestijn vonden zij geen stad ter woning. Maar wel bijzonder dat de Heere daar, en ik moet weer denken aan dat laatste lied wat we hebben gezongen, ik zal er zijn, hij is de ik ben. Ze hebben eigenlijk wel voortdurend mogen schuilen onder zijn vleugelen. Hij was erbij. Maar inderdaad, een stad ter woning vonden zij niet. Vers 5, zij waren hongerig, ja ook dorstig, hun ziel was in hen bezweken. En dat gebeurde inderdaad nog wel eens op grond van hun ongehoorzaamheid. Maar het is ook zo bijzonder dat de Heere ook op verschillende momenten in die geschiedenis van het volk door de woestijn hen ook zo vaak beproefd heeft. In Deuteronomium 8 bijvoorbeeld, daar staat in vers 3, hij verootmoedigde u, zegt Mozes. Hij liet u honger lijden, hij liet u honger lijden. Het was heel bewust wat hij deed. En dan vervolgens, hij liet u het manna eten dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. Dat is eigenlijk de grote les die Israël heeft moeten leren. En daarom heeft de Heere hen soms ook bewust laten honger lijden. En heeft hij dat manna uit de hemel doen nederdalen, zegt Mozes, dat u niet kende. Dat is eigenlijk heel apart, want dat woord manna, of in het Hebreeuws man, betekent eigenlijk letterlijk, wat is dat? Met andere woorden, als dus het volk dat manna zag komen, dan zeiden ze, ja, wat is dat? Zij waren er eigenlijk verlegen mee. Maar de Heer heeft hun eerst doen honger lijden. Want ik denk dat het met de Israëli niet anders is als dat met de Nederlandse boer. Wat hij niet kent, dat eet hij niet. Toch? Ja. Maar, nou ja, de Nederlandse boeren bedoel ik natuurlijk niet denigrerend. Zo zijn we toch een beetje als Nederlanders. Maar in ieder geval, man, wat is dat? Wat is dat? Dat is het eigenlijk. En dan heeft de Heer daar een geweldige les mee gegeven. Ja. Hij heeft hen doen honger lijden met als doel dat zij dus inderdaad zouden gaan eten van dat brood des hemels. En u weet dat de Heer Jezus dat ook later op zichzelf toepast. Hij zegt, dit is het brood uit de hemel nedergedaald. En dan wees hij op zichzelf. En zo zal er straks ook een moment komen, broeders en zusters, dat inderdaad het volk, ja, niet anders meer kan dan zijn verwachting stellen op hem, die inderdaad dat brood is, dat manna is, dat zij niet gekend hebben. En dat zij ook vandaag, althans velen, nog niet kennen. En omdat zij het ook niet kennen, het ook geneigd zijn om dat af te wijzen als je spreekt over de Heer Jezus. Hoewel gelukkig ook velen hem wel hebben mogen ontdekken vanuit dat woord van God. Maar velen eigenlijk daar eigenlijk niet mee uit de voeten kunnen, maar straks zal het zo zijn dat ze hem zullen aanroepen. En dan zullen zij inderdaad hem gaan kennen als degene over wie Mozes al sprak. Over degene die dat manna is, waar het volk altijd over in verlegenheid is geweest, maar uiteindelijk hij degene is, de Messias is. De Heer Jezus Christus, die hen tot voedsel wil dienen. Wel, vers 6. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, redde hij hen uit hun angsten. Hij leidde hen op een rechte weg, zodat zij naar een stad konden gaan om te wonen. En zo is het inderdaad, broeders en zusters, de Heere heeft hen inderdaad uiteindelijk geleid in dat beloofde land. En heeft hij hen ook daar niet alleen een land gegeven van melk en honing, maar ze mochten daar ook steden in bezit nemen. We kunnen dat lezen in nummer 21, vers 25. Alles was gereed. In de woestijn vonden ze geen stad ter woning. Daar woonden zij in hutten Sukkot. Maar inderdaad, in het beloofde land, daar mochten zij wonen in steden. Die daar waren achtergelaten. Alles, in alles had de Heere op een heerlijke wijze voorzien. En uiteindelijk een stad, ja, dat bepaalt ons natuurlijk bij de stad, Jeruzalem, die uiteindelijk ook de stad zou zijn waar de Heer ook zijn naam zou vestigen. De stad zou zijn waar ook de Heer ook in de toekomst zijn troon zal vestigen. En zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal oprichten. En bij dat Messiaanse rijk, om het zomaar aan te duiden, daar worden we ook bepaald, kijk maar eens in vers 35, en daar zien we eigenlijk steeds weer die schakeling van de geschiedenis van Israël naar ook de toekomst van Israël. We lezen in vers 35, hij maakt de woestijn tot een waterpoel, het dorre land tot waterbronnen. Oh, zeggen sommigen, dat gebeurt vandaag aan de dag al, wel, ik ben net een paar weken geleden, of nee, zelfs al minder, door de Negev-woestijn gereden. En toen wij daar zo doorheen reden, ik was met Erik Browning, de algemeen secretaris van de SDHS, toen hebben we ons afgevraagd van ja, waar zien wij nu die rozen bloeien en die, dat land tot leven komen. En zeker ook als je staat bij de Dode Zee. Ja, dat is inderdaad letterlijk de Dode Zee. Maar broeders en zusters, wat de Heere belooft is niet dat we vandaag zien. Ook al zou je kunnen zeggen, nou dat is dan een soort voorvervulling. Maar uiteindelijk, waar het erop aankomt, is als straks de Heer Jezus zal terugkomen. Als hij dat volk zal verlossen uit de hand van de tegenstander, dan zal hij inderdaad de woestijn tot een waterpoel maken, het dorre land tot waterbronnen, zelfs de Dode Zee zal tot leven komen. En daar doet hij de hongerige verblijven, zij stichten een stad om te wonen, zij zaaien akkers in en planten wijngaarden die een rijke oogst aan vruchten opbrengen. En hij zegent hen, zodat zij zeer talrijk worden en hun vee vermindert hij niet. En zo zal inderdaad de Heere ook in de toekomst al zijn beloften aan zijn volk waarmaken. Wel, dan komen we bij de tweede fase, zou je kunnen zeggen. Vanaf vers 10, laten we eens lezen. Daar staat, en er waren er die in duisternis en in de schaduw van de dood gezeten waren, gevangen in ellende en ijzer. En wat was de aanleiding? Wel, dat lezen we in vers 11. Want ze waren ongehoorzaam geweest aan de woorden van God en hadden de raad van de Allerhoogste verworpen. En daarom vernederde hij hun hart door moeite, zij struikelden en er was geen helper. Duisternis en in de schaduw van de dood, gevangen in ellende en ijzer. Ik denk dat het hier gaat om een andere fase in de geschiedenis van Israël, namelijk de periode van ballingschap. Het is inderdaad opmerkelijk dat de Bijbel, als het gaat over de ballingschap, inderdaad spreekt ook over een vorm van gevangenschap. Dat volk dat als gevangenen werd weggevoerd en ook als een gevangenschap, ook hun tijd in de ballingschap zo hebben ervaren, gevangen in ellende en ijzer. En de psalmist laat hier ook duidelijk zien wat de aanleiding daarvoor is geweest, terwijl zij waren ongehoorzaam geweest aan de woorden van God, met als gevolg dat zij de raad van de Allerhoogste hadden verworpen. En dat is feitelijk ook voor ons de consequentie. Als we niet gehoorzaam zijn aan het woord van God, dan heeft dat als gevolg dat wij dan ook de raad van de Allerhoogste in de wind slaan. Die verwerpen wij. Dat woord is het woord wat de Heer ons gegeven heeft om ons te onderwijzen, om ons de weg te wijzen, ook in het leven van alle dag. Als je het woord verwerpt, dan verwerp je in feite de Heer. Want hij is het woord, zoals we dat ook tegenkomen in Johannes 1. Hè? Het woord dat is vlees geworden en dat onder ons heeft gewoond. We kunnen dat woord niet scheiden van degene die dat vlees geworden woord is. Wie dat woord niet serieus neemt, neemt in feite het Allerhoogste niet serieus. En het gevolg daarvan is gevangenschap, ballingschap, althans voor wat het volk Israël betreft. Ik vind het zelf altijd zo mooi dat Salomo bij de inwijding van de tempel daar dat prachtige gebed dan bidt en daar in feite eigenlijk al anticipeert op het feit dat dat volk ongehoorzaam zal zijn. En dan bidt hij een prachtige gebed in 2 Kronieken 6 vanaf vers 37. Daar bidt dan Salomo voor het volk als zij in het land waarheen zij als gevangenen werden weggevoerd ter harte nemen, zich bekeren en tot u smeken in het land van hun gevangenschap. Daar heb je het woord gevangenschap. Door te zeggen, wij hebben gezondigd, ons misdragen, wij hebben een goddeloos gehandeld. En als zij zich in het land van hun gevangenschap waarheen zij hen als gevangenen weggevoerd hebben, tot u bekeren met heel hun hart en met heel uw ziel, en tot u bidden in de richting van hun land, dat u aan hun vaderen gegeven hebt, en aan de stad die u verkozen hebt, en van het huis dat ik voor uw naam gebouwd heb. Dat is de gebedsrichting. Trouwens, ik weet niet of u wel eens in synagoge bent binnengegaan, maar de ark, hè, waar de boekrollen staan. Ja, je ziet altijd dat die staan in de richting van Jeruzalem. En dat is feitelijk ook de richting waar ook op, degene die
In de synagoge, hè, dan in gebed gaan, ook in die richting bidden. Hè, richting Jeruzalem. En dat is feitelijk ook in overeenstemming met wat Salomo hier bidt als hij bidden. Hè, in de richting van het land dat u uw vaderen gegeven hebt, van de stad die u verkoopt en het huis dat uw naam gebouwd is, in uw naam gebouwd is, luistert u dan uit de hemel, uit uw vaste woonplaats naar hun gebed en hun smeekbeden en verschaf hun recht. Vergeef uw volk datgene waarmee zij tegen u zondigden. Prachtig gebed wat Salomo hier bidt. Eigenlijk prachtig ook als je het legt naast de woorden van Mozes in Deuteronomium 30 onder andere, waarin hij eigenlijk ook anticipeert op die tijd die gaat komen dat het volk ongehoorzaam is. Ze moesten het land nog binnengaan. Maar Mozes was zich ervan bewust, geïnspireerd door de Heilige Geest, dat er een moment zou komen dat het volk ongehoorzaam zou zijn. En dan zegt Mozes het zo prachtig, als zij zich dan bekeren, dan zal de Heer een keer brengen in hun lot. En dat is feitelijk ook waar ook Salomo, prachtig type van de Heer Jezus in zijn heerlijkheid, ook voor bidt. En dat inderdaad hij zich er ook van bewust is, als zij in die gevangenschap van die ballingschap terechtkomen, als zij daar werkelijk met heel hun hart zich tot de Heere bekeren, dan zal de Heere ook een keer brengen in hun lot, dan zal hij hun ook terugbrengen. En kijk maar eens in vers 13 en 14. Maar toen zij in hun benauwdheid, en daar zien we eigenlijk het antwoord op Salomo's gebed, tot de Heere riepen, verloste hij hen uit hun angsten, hij leidde hen uit de duisternis en de schaduw van de dood en verscheurde hun banden. Nou, prachtig dat straks inderdaad die ballingschap zal worden opgeheven. En de Heere dan ook, dat volk zelf uit alle einden der aarde, zoals we reeds gezien hebben, weer zal terugbrengen, we hadden dat gezien in vers 3, weer zal terugbrengen naar het land hunner vaderen. Wel dan de derde fase, en die lezen we dan in vers 17 en 18. En daar lezen we dan, er waren dwazen. Een dwaas in de Bijbel heeft eigenlijk de betekenis van vertrouwen op je eigen wijsheid. Hè? Dat is een dwaas. Dat is eigenlijk een definitie van een dwaas. Vertrouwen op je eigen wijsheid. Er waren dwazen die om hun weg vol overtredingen en om hun ongerechtigheden gekweld werden. Hun ziel had een afschuw van al het voedsel. Zij waren tot aan de poorten van de dood gekomen. En weet u, als ik dit zo lees, dan moet ik denken aan die gelijkenis van de verloren zoon, die het huis van zijn vader verliet. En ook dat zou je kunnen zeggen, is eigenlijk ook een periode in de geschiedenis van Israël, waarin velen uiteindelijk het huis van de vader zijn verlaten. Geprobeerd hebben om eigenlijk op te gaan in de volkeren. Wat zijn er veel Joodse mensen en we ontmoeten ze, en we hebben ze ook veel ook ontmoet in de verschillende reizen die wij hebben mogen doen onder de Joodse gemeenschappen zo in de wereld, in de diaspora, dat men zegt van eigenlijk willen wij niet meer zo als Jood erkend worden en herkend worden. Wij proberen maar zo low profile als mogelijk is ons in deze samenleving te bewegen. Want als je als Jood wordt herkend, enzovoort, enzovoort, dan kan dat tot grote problemen leiden. Wat zijn er vele broeders en zusters die inderdaad in de wereld zijn uitgegaan. Eigenlijk afstand hebben genomen van hun Jood zijn. En geprobeerd hebben om volledig zich te assimileren, te midden van de volkeren, de goyim, der aarde. En ik denk eigenlijk dat dat ook min of meer ook het beeld is wat ons in Lucas 15 wordt voorgeschilderd. Denk wel, het gaat hier niet om die jongste zoon, dat een heiden zou zijn. Want nee, natuurlijk niet, waren twee Joodse jongens. Met een Joodse vader. Maar één van hen verliet dat huis. Hij vertrouwde op zijn eigen wijsheid. Hij wilde zijn eigen weg wel gaan. Vol overtredingen en ongerechtigheden. En zelfs zo dat zijn ziel een afschuw had van het voedsel en tot aan de poorten van de dood was gekomen. Want u weet het, in Lucas 15, wat er gebeurt met die jongste zoon die op een gegeven moment daar komt in de situatie dat hij varkens moet hoeden. Nou, dat is eigenlijk het meest dramatische wat een Jood kan overkomen. Dat hij een onrein dier onder zijn hoede krijgt. Dat is eigenlijk ook de manier waarop ook Antiochus Epiphanes, 168 voor Christus, als ik het zo uit mijn hoofd zeg, daar ook dat volk op ten diepste eigenlijk heeft gekwetst door niet alleen een varken te slachten in op dat altaar in Jeruzalem, maar vervolgens hen ook dwong om varkensvlees te eten. Dat is eigenlijk de meest gruwelijke vorm waarin je de ziel van een Jood kan vertrappen. En zo zie je dat dan ook hier komen in die geschiedenis van, gelijkenis moet ik zeggen, van die verloren zoon. Hij verlangde zelfs er zijn buik mee te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf het hem. En hij was inderdaad de poorten van de dood nabijgekomen. En dan is het zo mooi, hè, dat we dan lezen in die geschiedenis, dat hij zich voorneemt, ik zal opstaan en ik zal naar mijn vader gaan. En tegen hem zeggen, vader, ik heb tegen u gezondigd. Ik heb tegen de hemel en tegen u gezondigd. Ik ben niet meer waard een zoon genoemd te worden. Maak mij maar als een van uw dagloners. Ja, maar die vader die staat elke dag weer opnieuw op de uitkijk. Dat hart van die vader was niet verbitterd. Elke dag weer opnieuw stond hij daaruit te kijken, zou hij terugkeren? En dan is het eigenlijk zo ontroerend, hè, dat toen hij nog ver verwijderd was, zo lezen we dan in vers 20 van Lucas 15, zag zijn vader hem en werd met innerlijke ontferming bewogen. Is er iets mis in jouw leven? Moet je iets op orde maken? Ben je bang misschien dat in jouw geval nooit meer kan? Dat je het zo hebt verbruikt dat je denkt van nou, als ik daarmee tot de Here ga komen... Ach nee, hij ziet naar je uit, elke dag weer opnieuw. Hij verlangt naar je. Hij is met innerlijke ontferming over jou bewogen. En dan is het zo mooi, ach, ik moet oppassen voor mijn tijd, maar als je dan leest inderdaad, hè, dat als dan die jongen daar dan komt bij die vader, hè, en dan heeft hij zich voorgenomen om dit te zeggen, dat te zeggen, zus te zeggen en zo te zeggen. En wat doet die vader? Hij laat hem niet eens uitpraten. Hij valt hem om de nek, hij kust hem en meteen heeft hij daar het beste kleed, een ring aan zijn hand, sandalen aan zijn voeten, het gemeste kalf wordt in gereedheid gebracht, er wordt feest gevierd. Maar broeders en zusters, wat geweldig dat we dat zelf mogen weten, maar dat we vervolgens dat ook mee mogen weten en ook voor het volk waar het hier in Psalm 107 over gaat. Vers 19, maar toen zij hun benauwdheid tot de Heere riepen, verloste hij hen uit hun angst. En wat deed hij? Hoe deed hij dat? Hij zond zijn woord. En genas hen en bevrijdde hen uit de grafkuil. Hoe zal de Heere straks zijn volk verlossen? Hij zal dat doen door hen dat woord van de God te zenden. Dat woord dat geneest hen. Dat is trouwens ook een van de redenen waarom wij geloven dat het woord van God weer onder het Joodse volk moet komen. Dat is ook een van de dingen die wij ook vandaag aan de dag mogen herkennen. Waarom hebben we zoveel aanvragen voor Bijbels in Spanje, in Duitsland, op zoveel andere plaatsen, Hongarije, Roemenië. Omdat de Heer bezig is om zijn volk voor te bereiden. Voor te bereiden voor de tijd die straks gaat komen van benauwdheid. Maar ook voor te bereiden om straks die weg van verzoening met dat volk te gaan. Hij is met hen innerlijk over hen bewogen en hij zendt zijn woord uit, opdat zij dan ook verlost zouden worden, hij hen bevrijdt uit hun grafkuilen. Dan moet je maar eens lezen in Ezechiël 37, wat dat betekent. Dat dal van die dorre doodsbeenderen, die door dat woord dat Ezechiël daar tot die doodsbeenderen mag spreken, dan vervolgens die beenderen weer tot leven komen. Wel, als slot, de vierde fase van het volk wat hier beschreven wordt. En dat is vers 23. En er zijn er die met schepen op zee varen. En als u de herziende statenvertaling heeft, dan zult u zien, daar staat een sterretje bij, met een verduidelijking, feitelijk staat er die op zee afdalen. Het is een afdalende beweging die hier ons voor ogen wordt gesteld. En handel drijven op de grote wateren. En daar heb je het volk dat uitgaat als een handelsvolk. Zij zien de werken van de Heer en zijn wonderen in de diepte. Want nu, broeders en zusters, ik denk zelf, maar we hadden het in de consistoriekamer er al even over, dat we moeten bereën zijn. Hè? Dus ga ook dagelijks de schriften na, hè? Of de dingen die ook vanmorgen verkondigd zijn, hè? Ook in overeenstemming zijn met het woord. Maar ik denk zelf, met alle voorzichtigheid, dat ons spreekt voor de laatste fase van dat volk. Waarin we lezen in Openbaring 18 onder andere over de grote stad waarin allen die schepen op zee hadden rijk zijn geworden door haar weelde. En dan blijkt die grote stad natuurlijk niet de stad Jeruzalem te zijn, maar in feite het grote Babylon blijkt te zijn. Waar dus, denk ik, dus ook het Joodse volk ook deel aan zal gaan krijgen. Want we lezen ook in Openbaring 18 vers 4, en ik hoorde een andere stem, zegt Johannes uit de hemel, ga uit haar weg, mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen, mijn volk. Ami. Ik denk dat het hier gaat niet om de gemeente. Ja, je zou dat natuurlijk geestelijk kunnen toepassen op de gemeente. Zeggen, ja, ook wij bevinden ons zo makkelijk in dat Babylon. Dat systeem van deze wereld, we moeten daar uit weg. En, ja, goed, oké, ben ik mee eens. Dat is de geestelijke uitleg. Maar ik denk ook dat we, als we hier lezen over Babylon in het boek Openbaring, dat we ook werkelijk moeten denken aan de stad die ook straks, dat oude Babylon, dat ook straks weer zal herstellen. En straks ook weer het World Trade Center zal worden van de wereld. Ja. Maar van Babylon geldt wel, het zal opgaan, blinken en verzinken. Want we lezen dat ze, Openbaring 18 vers 10, dat in één uur haar oordeel zal komen. Het zal worden tot één grote puinhoop. Al diegenen die schepen hadden op de zee en door deze stad rijk zijn geworden. En kijk maar eens in vers 28 van onze psalm. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, leidde hij hun uit hun angsten. Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. En dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn en hij hen naar de haven van hun wens leidde. Het zal de laatste rescue-poging zijn, om zo te zeggen, die de Heere straks zal gaan doen. Als hij de grote opponent van Jeruzalem, Babel, straks zal verwoesten, de stad ook van de mens der wetteloosheid, de verderver, de tegenstander. Dan zal hij hen verlossen. En broeders en zusters, hij zal hen brengen naar de haven van hun wens. Een prachtige uitdrukking wat Jeruzalem in feite is. Het is de haven van hun wens. Als je zou aanzitten op een zederavond, in een Joods gezin waarin dan wordt herdacht, de uittocht uit Egypte, die helemaal wordt verhaald in die bijzondere avond, dan eindigt die avond altijd met de wens, volgend jaar in Jeruzalem, de haven van hun wens. En zo eindigt deze psalm, broeders en zusters, in feite met de tijd dat de Heere hen ook, in die tijd die nog gaat komen, waarin naar mijn overtuiging ook Babel nog weer opnieuw zal worden herbouwd, het grote wereldcentrum, uiteindelijk hij daar ook zijn volk uit zal verlossen. En niet Babylon, maar Jeruzalem, de stad is die de Heere verkozen heeft om daar zijn naam te vestigen en om daar zich te verheerlijken en van daaruit dan ook orde op zaken te stellen. Vers 42, de oprechten zien het en verheugen zich, alle onrecht sluit de mond. Ik las vanmorgen nog even op nu.nl dat het helemaal is mislukt, hè, in Genève. Onze broeder bad daar geloof ik ook al voor. Hè. Die vredesbesprekingen die daar zouden moeten zijn, hè, met die gigantische chaos in Syrië. Verschrikkelijk, hartverscheurend als je leest wat daar gebeurt. Maar het gaat maar door. Hè. En dan denk je, hoe lang nog? En waar moet het uiteindelijk op uitlopen? Wij mogen weten, lieve vrienden, dat De Heer heeft gezegd, de oprechten zullen het zien en zullen zich verheugen. En alle onrecht sluit de mond. Dat zal wat zijn, hè? Als alle onrecht tot zwijgen wordt gebracht. Werkelijk de vrede van de Sar Shalom, de Messias, de Heer Jezus Christus, op aarde zal aanbreken. En dan tot viermaal toe, hè, zegt de psalmist, laten zij de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. En daarmee wil ik ook afsluiten. Laten we dat vooral niet nalaten. De Heere te loven om zijn goede tierenheid, om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Laten we tijd nemen om voor de Heere neer te knielen. En tegelijkertijd ook te weten dat straks dat heerlijke perspectief ook zal aanbreken. Psalm 69, vers 35 zegt, laat een hemel en aarde hem loven, de zeeën en al wat daarin krioelt. Want God zal Sion verlossen en de steden van Juda herbouwen. Daar zullen zij wonen en het bezitten. En dan zal inderdaad heel de hemel en heel de aarde de Heere loven. Zullen we met elkaar de Heere danken. Liefdevolle Vader in de hemel, wij danken u zo hartelijk voor het woord, zoals we dat ook vanmorgen mochten overdenken. Heere, een woord dat ons spreekt van de weg die u bent gegaan en zult gaan met uw volk Israël, de verschillende fasen, verschillende locaties. En tegelijkertijd, Heere, is er ook zoveel wat wij ook van mogen leren in ons persoonlijk leven. Want u heeft ons deze dingen laten optekenen, Heere, tot voorbeelden en tot waarschuwing. En we willen u zo hartelijk danken, Heere, dat, zoals het ook met Israël vaak is misgegaan, het ook in ons leven, Heere, tot onze grote spijt, soms ook zo mis kan gaan. Maar dank u wel, Heere, dat we dan altijd weer bij u mogen terugkomen. Dat we dan altijd weer, Heere, mogen belijden. We kunnen het niet zonder u, we willen het niet zonder u. Dat we ons volkomen aan u overleveren, Heere, en zeggen, doet u het maar. Niet ik leef, maar Christus leeft in mij. En dank u wel, Heere, dat u het dan ook altijd weer doet. Dat u altijd weer getrouw bent om onze zonden te vergeven, ons te reinigen van al onze ongerechtigheden, weer terugbrengt in die intieme gemeenschap, Heere, die wij met u mogen hebben. De geest die ook met onze geest getuigt. Abba, Vader. Dank u, Heere, voor die rijkdom van uw genade. En zo willen we ook zo bidden, Heere. Wilt u ook de nawerker en uitwerker zijn van het woord, zoals we dat vanmorgen met elkaar hebben mogen overdenken. Komt u er maar mee, Heere, tot uw goddelijk heerlijk doel. En wil ook zijn met uw volk Israël. Zegen ook hen, Heer, en ook het woord dat onder hen mag uitgaan. De duizenden Bijbels die zo hun weg vinden in deze tijd naar uw volk. Dank u wel dat dat het woord is wat u naar hen doet uitzenden. Dat woord, Heer, dat hen geneest. Ook die velen, Heer, die zo ontzettend veel te lijden hebben gehad. We denken ook in het bijzonder aan degenen die de Holocaust hebben overleefd. Ja, wel overleefd, fysiek hebben overleefd, maar het geestelijk niet hebben overleefd. Daar nog zo mee worstelen. En dank u wel, Heere, dat u ook deze groep ook op het oog heeft. Dat ook zij genezing mogen ontvangen door dat woord. En genezing mogen ontvangen bovenal voor hem die dat woord zelf is. De Heer Jezus Christus. Dank u wel, Heere, dat we dat zo alles van u mogen vragen. En dat we daar vooral ook niet de lofprijzing bij vergeten. Heere, u groot maken, u loven en prijzen. Voor die wonderbare God die gij zijt, de ik ben, ik zal er zijn. En dank u wel dat het alles mogelijk is door het volbrachte werk van uw Zoon, onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.